tradizione. Piace tanto alle signorine, lungo i viali lo vanno a leccar, al pistacchio, alla panna, al limon, al cioccolato, alla crema, al torron.
Daglielo molle, daglielo duro, lo vanno a prendere all'ombra del muro.
Ed oramai nel settentrione sono alquanto industrializzati, in quel ramo hanno raggiunto vantaggiosi...
De hoek van de Van Tuylkade en de Bernhoefstraat is een van de oudste buurtwinkels van Zuilen te vinden. De Italiaanse ijssalon Roma, van de familie Pravisani. Roma bestaat dit jaar 70 jaar. Een begrip in Zuilen. Met ambachtelijk bereid ijs in meer dan 200 smaken. Als ik aanbel is het winterstop. De ijsbakken zijn leeg. Bedrijfsleider Rico en eigenaar Moreno Pravisani zijn bezig met de grote winterschoonmaak. In het begin van het voorjaar gaan ze weer open. Traditiegetrouw als een van de eerste ijszaken in Utrecht. Al in 1947 begon de familie Pravisani haar eerste ijszaak in Egmond aan Zee.
En daar zat de hele familie en eigenlijk was het zo dat de familie eigenlijk te groot was voor één zaak. En mijn opa dit er eigenlijk bij gekocht in 1954. En toen zat de helft van de familie zat in Egmond. Dat was mijn opa met één tante en een oom. En mijn vader met zijn broer en mijn oma die zat hier in Utrecht. En als het seizoen al voorbij was, dan trok de hele familie naar Italië toe.
Wie van de familie kwam als eerste hier naartoe?
Mijn opa zat voor de Wereldoorlog zat hij al hier. Die is gevlucht voor het fascisme. En als je dan niet lid van de partij was, had je geen werk. Hij heeft in eerste instantie in allerlei, ook in de mijnen gewerkt. Maar later is hij begonnen in Zaandam bij een ijssalon. Dat heb jij het vak geleerd. En hij was dus in Nederland. Maar de familie met moeders, die zat dus met mijn oma, die zaten dus wel in Italië. Dus hij is in de Tweede Wereldoorlog is hij dus ook niet thuis geweest.
En hoe overleefde hij tijdens de oorlog?
Dus ze kregen gewoon rechten om dus ijs te maken. Dus er was geen suiker, maar wel voor de Italianen eigenlijk. Ik denk dat ze niet zoveel belasting betaalden.
Oh, dus hij kon een aardig centje verdienen.
De bruto winstmarge in ijs is hoog. Zit op 70-80%. En als je dan vervolgens ook geen belasting hoeft te betalen. Vervolgens je familie, je personeel is.
Ja, dan kan het snel gaan. De zaken gingen zo goed dat Moreno's opa een huis aan de Italiaanse Riviera kon kopen. In 1962 namen Moreno's ouders de zaak over. Zijn Hollandse moeder kwam uit Egmond, waar haar ouders een café hadden. Moreno's vader viel als een blok voor haar.
Mijn opa en oma, tenminste van de Italiaanse kant, vond het helemaal niks. Dus er is wel wat strijd geweest voor dit verhaal. En het is eigenlijk... heeft het nooit zo geboterd met de familie.
Wat herinner jij je van de ijszaak als kind?
Zomers je ouders weinig zien. Die waren altijd aan het werk. Want mijn ouders werkten altijd. Ja, ik had 7 dagen in de week. Het was beginnen en tot eind september. En 's winters waren mijn ouders er altijd voor ons. Dus die gingen dan... heel simpel is dat. Ik voetbalde bij Elikwijk. En dan als het seizoen er was, kwam mijn vader nooit kijken. En als het seizoen over is, was hij bij alle trainingen en het voetballen. Dan was hij er altijd. Dus niet zeuren. Seizoen is seizoen.
Wat is het verschil met nu?
Ten eerste, er was ook niet zoveel geld. Bij niemand niet. De Zuilen is leuk. Nou, Juppenwijk. En toen was het een armoede arbeiderswijk. Op vrijdag, dus deze kregen ze de loon kregen ze op vrijdag. En donderdagavond werden de envelopjes op de toonbank leeggegooid. Hoeveel geld is er nog van het geld... Wordt een ijsje gekocht, want oud geld kon niet bij nieuw geld. En er waren ook heel veel buitenlandse mensen in de buurt. En ook heel veel Italianen ook. Dat is ook wel grappig natuurlijk. Omdat mijn vader Italiaans praatte, dan kwam dan die club Italianen kwamen, waren hier ook aan huis. Omdat het dan wel weer een beetje Italië in Nederland was. Want die zaten dan hier in de kost. Zaten met 6-7 man in op een kamertje. En dan konden ze hier, hadden ze een ijsje en hadden ook een weerwoord in het Italiaans natuurlijk. Mijn vader praatte perfect Italiaans.
Moest je van jongs af meewerken in de zaak?
Vanaf 12e, 13e toch al meegewerkt in de zaak. In eerste instantie kon ik natuurlijk niet boven de toonbank uitkomen. En toen moest ik... maar mijn ouders, mijn vader was ook een beetje starre vent, want hij wilde ook geen personeel. En dus het was mijn moeder en mijn pa die zaak deden. Maar ja, alles wat er omheen, haal even dit, haal even dat. Hij deed altijd vers ijs ook. Dus hij had ook vers ijs draaien. Dus op het moment dat hij van de toonbank moest ijs draaien, stond mijn moeder altijd alleen voor. Dus dat, maar toen die tijd was het dan wel halve dit, halve zus. Dus we hadden wel een jasje aan, wit jasje. En dan met opruimen, ijs halen, weet je. Alle bijkomstige dingen moesten wij doen. Inpakken, afrekenen. En op het moment dat ik ietsje hoger kwam, dat ik over de toonbank kon, vanaf mijn 15 ik gewoon eerder zelf nog. Dus zo ben ik wel het bedrijf ingegroeid.
En dacht je toen al, ik wil de zaak van mijn ouders overnemen?
De zin in om wat te gaan doen kwam na mijn studie. Ik heb op de HBO gezeten een jaartje, toen MBO met diploma. Toen dacht ik, ja, moet ik nog terug? Weet je, dat, dan ga je voor jezelf kijken of je wel geschikt bent of de wil hebt om... Ik kwam heel gauw achter dat het heel lastig voor mij was om voor een baas te werken. Dat is eigenlijk wel een van de grote redenen voor mezelf. Dat ik niet zo makkelijk functioneerde in onder hiërarchie, al sowieso niet. En vandaar dat ik, toen werd het nog lastig, want ik heb jaren onder mijn vader gewerkt. Nou, als er eentje wat wilde, dan was hij het wel. Dus dat was ook weer op zich een hele harde leerschool geweest. Ja, mijn vader was niet, zo moest het en niet anders. En zoals hij het deed, was even evangelie. Dus ja, dan moest je ook iets schikken. Dan leg je een lepeltje linksom of rechtsom. Het ging helemaal nergens over, maar hij moest altijd. Hij vond dat het zo moest. Hij was met alles, hoe je met klanten omging, hoe er ingepakt werd, hoe er. Hij was best wel een hele lastige man. En achteraf, als hij dan zelf een zaak hebt, snap je het allemaal wel.
Moreno pakte het rigoureus anders aan dan zijn vader. Die had nooit voorraad. Als het ijs in de toonbak op was, moest er direct bijgemaakt worden. Samen met zijn compagnon Rico bedacht Moreno een nieuwe methode. De hele werkplaats werd veranderd. Er kwamen nieuwe ijsmachines, nieuwe compressors, waardoor hij een ijsvoorraad aan kon leggen, zodat hij beter vooruit kon plannen. Een hele investering. Maar investeren in ijs is een business die altijd loont, volgens Moreno. Ook nu nog.
Het is nu nog steeds, hè. Kijk, ik heb nu twee zonen, eentje van 29, één van 23. Als ze hun willen, is er over 50 jaar nog business. Ik las van de week, we gaan met van 5 zomerse dagen naar 30. Nou, doe de kastelaan maar open. Snap je, het is niet goed voor het milieu en niet voor het klimaat. Maar voor de ijsboer wel.
Moreno vindt het jammer dat de meeste buurtwinkels in Zuiden verdwenen zijn.
Vroeger ging ik naar de slager. Dan kwam ik na 3 kwartier kwam ik nog niet terug. Want ik had die man, zat ik mee te kletsen. Chauffeur groentehandeltje, die grote snor, Adrie, daar kwam ik dan. En dan stond ik ook even een half uurtje te lullen. Weet je? En zo hadden we, toen zijn we de slagerij nog op de Lesepstraat. Hoe heette die ook weer, die man? Ik weet het niet eens meer. De al die winkels waar we kwamen, had je gewoon contact met mensen.
De wijk is veranderd. De meeste arbeiders zijn weg, verhuisd. En de juppen hebben hun intrede gedaan.
En die kopen geen bekertje van 5 euro. Nee, die nemen een bolletje, 2 bolletjes. Nee, of ze hebben de centjes. Ik weet het niet wat het is. Vroeger was 1 of 2 bolletje was een kinderijsje. En tegenwoordig is het mainstream. Ik verkoop de meeste ijsjes 2 bolletjes. Maar snap je? Dus er is, ik verkoop veel meer. Ik moet veel meer doen om dus de omzet te halen. En aan de andere kant is het zo dat wij ook niet gek zijn. Want wij gooien gewoon de prijzen omhoog. Dat moet ook.
En Moreno, heb je de ijssmaken ook aangepast?
Nou, we hebben in principe voor melk hebben we lactosevrij hebben we dan wel. Maar suikervrij niet. En noem het dan vegan. Nou, dan is het, als jullie willen dat het vegan heet, dan maak ik het vegan. De mensen die in de buurt hier wonen in Zuiden zijn niet meer leuk. Waarom niet? Omdat ze niet van Utrecht zijn. Als ik Utrecht praat, verstaan ze me bijna niet meer. Nee, want ze zijn als je een Amsterdams gehoor hebt, dan versta je in Utrecht natuurlijk. Klinkt wel dom, maar... ze vinden mij dan platvloers omdat ik Utrecht praat. Dus ja, ik weet het niet.
Is het eigenlijk wel nog wel leuk om hier een ijszaak te runnen?
Er zijn nog zat leuke mensen. Ja, maar het blijft... Als jij 100 man op een dag krijgt, zijn er altijd de helft is sowieso wel leuk. En de andere helft zegt, joh. En dat wat ik wel vind, dat de humor is verdwenen. Weet je, dat bestaat ook niet meer bij dat soort mensen of bij helemaal niemand. Die snap helemaal niet waar ik het over heb. Dus dat is ook jammer. Want de echte Utrechtse humor. Als je alles wat import is, snapt Utrechtse humor ook niet. Dus dan loop je daar ook weer tegenaan. Als ik een half jaar dicht geweest ben en er komt een man en zijn vrouw komen weer bij mij in de winkel. En ik zie ze na een half jaar en ik vraag aan die vrouw, ben je nog steeds bent die lelijke kerel? Nou, dat is echt Utrechts. Nou, die gast het over. Of hij zit me te beledigen. Of we maken ruzie gelijk. Dus het is een Italiaanse winkel, Italiaanse zaak. Maar het is eigenlijk een Utrechtse, Zuilense, Italiaanse ijssalon.
Quando arriva la calda stagione, il gelato che bella invenzione, piace tanto alle signorine, lungo i viali lo vanno a leccar, al pistacchio, alla panna, al limone, al cioccolato, alla crema, al torron, daglielo molle, daglielo duro, lo vanno a prendere all'ombra del muro, ed oramai nel
settore. Dit was een podcast van het Museum van Zuilen, voor de tentoonstelling Etalage naar het verleden, over winkels in Zuilen.